Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
In deze aflevering hoor je het verhaal van Wieke van de Hatert. Zij is afdelingshoofd grip op geldzaken bij de gemeente Rotterdam. Een toekomstgericht project waar zij aan bouwt is een schuldenaanpak waarmee ze op grote schaal impact wil maken. Iedereen moet mee kunnen in de samenleving, is haar stellige overtuiging. Haar enorme voortstuwende kracht heeft voor snelheid en resultaten gezorgd. Maar daar moesten wel een paar heilige huisjes binnen de gemeente voor om. In dit interview hoor je hoe zij vanuit haar positie het verschil probeert te maken binnen haar afdeling van de gemeente Rotterdam. Zij vertelt wat haar drijft om dit te doen, wat het van haar als persoon en professional vraagt en ook welke momenten zij liever uit de weg was gegaan.
Alice, kun je iets vertellen over wie je bent en wat je doet bij de gemeente?
Ja, zeker. Ik ben Wieke van der Hatert en ik ben afdelingshoofd grip op geldzaken bij de gemeente Rotterdam. En die afdeling bestaat nu 1,5 jaar, dus nog heel kort. En wij richten ons eigenlijk in de schuldenketen van de gemeente Rotterdam op het bereik vergroten. Dus meer Rotterdammers met schulden vinden en uitval beperken. Dus zorgen dat ze beter binnen blijven op het moment dat we ze gevonden hebben.
Oké. En hoe ben je zo op deze functie terechtgekomen?
Ja, nou dat is dan best een bijzondere route wellicht. Ik was hiervoor directiesecretaris van Anne Koenen, de directeur op maatschappelijke ondersteuning in de wijk, waar de portefeuille armoede en schulden was ondergebracht. Dus eigenlijk was ik haar adviseur op dat dossier en ik fungeerde een beetje als schakel tussen het wethoudersteam en de directeur op dat onderwerp. Dus toen al best wel veel inhoudelijke kennis ook opgedaan en ja, echt wel daar enorme affiniteit mee opgebouwd. Maar ook vooral in die periode maakten we een ontwikkeling door waarbij we van een best wel rechts college ineens naar wat veel meer links georiënteerd college gingen. Dus we moesten echt 180 graden de andere kant op met ons beleid. En in die fase is echt betrokken geweest met de ontwikkeling van de nieuwe beleidsplannen en de stappen die we daarin zetten. Voordat ik deze baan deed, ben ik ook al leidinggevende geweest in de WMO.
Ja.
Dit was ik teammanager. Nou, toen op een gegeven moment gedacht ik wil wat anders doen en toen ben ik projectleider geworden en uiteindelijk directsecretaris. Maar toen ik dat op een gegeven moment een jaar of 4 deed, begon het wel weer te kriebelen dat ik dacht ik wil gewoon zelf weer meer aan het stuur zitten. Het is echt dat adviseren, ik vond het heel leuk en ik vond het echt ontzettend tof om bij die moeilijke overleg echt een soort vlieg op de muur te zijn en alles mee te kunnen maken. Maar ik had echt weer behoefte om zelf wat meer aan het stuur te gaan zitten. En eigenlijk in die periode was er toen sprake van dat we eigenlijk allerlei succesvolle projecten uit de periode die wilden ze gaan borgen binnen de lijn, eigenlijk voordat er nieuwe verkiezingen zouden komen. Dus eigenlijk zorgen dat alles wat waarvan ze in de schuldenaanpak gedacht hadden, ja, dit werkt, dit willen we niet meer kwijt, daar moest een nieuwe plek voor gevonden worden. En daar zochten ze een kwartiermaker voor. Dus daar heb ik toen op gesolliciteerd en ben dat geworden. Nou, toen uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het een nieuwe afdeling moest worden. En daar zochten ze een afdelingshoofd voor. Dus heb ik weer op gesolliciteerd. Ja. En zodoende op deze plek terechtgekomen. Ja.
Okay. En wat maakte dat je graag op deze plek wilde zitten?
Ja, met name echt die. Ik ben gewoon enorm betrokken bij deze inhoud. Hè. Dus Rotterdammers met schulden proberen te bereiken. Op een andere manier de stad betrekken bij dit vraagstuk. Het niet alleen doen. Dat is gewoon mijn grote passie. Dat is echt hetgene waar ik echt warm van word. En het feit dat we dat konden doen met een hele nieuwe afdeling die echt moest groeien, die op de een of andere manier moest proberen bestaansrecht te krijgen binnen dat sociaal domein waar al zo vreselijk veel gebeurt. Ja, ik ben wel echt een bouwer. Dus dat was eigenlijk de combinatie van inhoud en nieuwe afdelingen waar ik echt heel warm voor liep. Ja.
Oké. Okay. Ja. So, nou, wat gaaf dat je het ook bent gaan doen.
Ja, zeker. Ja. Ja.
En dan meteen misschien wat verdiepende vragen over waar baseer je keuzes op? Want je hebt duidelijk dan ingezet op deze rol. Ja. Heb je een soort kompas waarvan je denkt, goh, als het hier aan voldoet of als die kant op wijst, dan is het iets voor mij? Of
Nee, ik ben gewoon best wel inhoudelijk gedreven. Dus daar zit het, dat vind ik eigenlijk altijd heel belangrijk. Dus het hoeft niet per se schulden te zijn, maar iets doen voor mensen die wat minder makkelijk meekomen, dat zit eigenlijk vanaf. Komt ook heel erg door mijn opvoeding. Mijn vader die was wethouder in, nou ja, zeg maar in mijn puberteit. Ik vond dat toen heel stom, want dan stond hij natuurlijk op met van die verkiezingen met zijn hoofd op zo'n poster
Ja.
en zo. Maar daardoor kregen we vanuit wel heel erg mee hoe belangrijk het is dat iedereen mee mag doen in de samenleving, maar ook hoe moeilijk dat is. Maar, en wat voor belemmeringen we daarvoor opwerpen. En ja, dat heeft eigenlijk wel heel erg mij gevormd. Dat ik dacht van, hey, ik vind dit ook gewoon heel belangrijk. Maar ook, ik kijk hier denk ik net wat anders aan dan heel veel andere mensen. Die misschien vooral heel erg bezig zijn met hun eigen pad. Of hè, waar vind ik, hoe vind ik dat het land voor mij is. Is bij mij thuis echt altijd geleerd. Je moet altijd stemmen voor degene die het slechtste heeft. En voor die moet je een goede keuze maken. Niet voor jezelf. Nou, zo ging dat thuis bij ons heel erg.
Ja.
Dus dat zit er wel gewoon heel erg in, ja.
Ja. En is dat ook weer iets wat jij aan jouw kinderen vertelt of overdraagt?
Ja, zeker. Dat probeer ik in ieder geval. En ze zijn nog klein hoor, ze zijn 5 en 7. Maar toch probeer ik ze wel te laten beseffen dat ja, ze... zij wonen misschien in een wat groter huis dan anderen, maar dat het uiteindelijk niet relevant is. Want dat ook een kwestie van geluk of pech is en dat je daar niet zoveel aan kan veranderen. En ik vind het ook wel belangrijk dat als ze dan bijvoorbeeld weer eens iets krijgen van een cadeautje of zo, dat ze dan ook kijken of ze nog iets weg kunnen geven. Dus iets van het speelgoed, want anders wordt het ook zo'n soort van opeenhoping van hoeveelheid speelgoed waarvan je denkt, daar heb je toch niks aan. Dus dan ook dat hebben ze van jongs af aan wel bewust, dat ze denken, oh, dan pak ik weer eens wat ik weg kan geven. Al is het aan mijn kleine neefje of aan de speelgoedbank bij ons in het dorp. Dus ja, ik probeer het wel, maar het is ook ontzettend moeilijk. Het is ook geen halszaak, maar ja, ik ben er wel mee bezig.
Ja, in ieder geval, het is altijd de minst bedeelde scherp in zicht houden is iets wat je altijd doet. En ook dus je werkkeuzes op afstemt.
Ja, vind ik echt. Ja, vind dat op de een of andere manier zit dat er automatisch in. Dus het is eigenlijk nog niet eens een bewuste keus. Maar ja, daar kijk ik automatisch altijd naar. Ja.
Ja. Ja. Mooi, wat heerlijk ook zo'n duidelijke richting geven.
Ja. Ja, dat is wel fijn. Ja, ja zeker.
En kan je een moment benoemen waar je voor jouw gevoel echt het verschil maakt op het gebied van ja, toekomstbewust handelen? Dat is natuurlijk nog een beetje een abstracte term, maar dat je echt het gevoel had van hé, maar hier maak ik echt verschil of hier doe ik echt iets wat ik echt belangrijk vind en dat lukt.
Nou ja, deze afdeling die bestaat dus 1,5 jaar, dus dat is nog heel erg kort. En wij moesten eigenlijk in aanloop naar de verkiezingen van dit voorjaar gaan nadenken. Ja, we hadden gewoon financiering nodig meerjarig. Dus we moesten echt gaan nadenken over hoe kunnen we nou zorgen dat we nou ja, zeg maar bestaansrecht hebben om ook te kunnen zeggen we blijven hier en we moeten groeien. Wil je echt het verschil maken? Dus toen ben ik daar echt wel gedwongen over na gaan denken. En wat gewoon ongelooflijk het verschil maakt, is het feit dat je door onze afdeling in Rotterdam, op het moment dat je gewoon in de shit zit, je hebt financiële problemen, waar het door komt, dan gaat er gewoon iemand met jou in gesprek, die gaat naast je zitten, die oordeelt niet, die kijkt niet naar, heb je misschien gewoon domme dingen gedaan, heb je een gokprobleem, uiteindelijk is dat allemaal niet relevant. En het feit dat je dus vanuit die blik naar iemand kan kijken, dat is echt iets anders dan hoe we dat in het verleden deden. Dus in het verleden werd er echt vanuit de gemeente Rotterdam wel gedacht, ja, je hebt zelf domme keuzes gemaakt. Dus even heel hard gezegd, je moet ook maar gewoon een beetje op de blaren zitten. Het is nou eenmaal niet makkelijk om van die schulden af te komen. Ben ik echt de koers ingezet dat ik dacht, ja, uiteindelijk, dat zie je ook door de toeslagenaffaire. Het kan ook iedereen overkomen. Maar zelfs al heb je domme dingen gedaan, betekent dat dan dat je niet meer geholpen hoeft te worden? Ja, voor mij verdient iedereen een tweede kans en ook wel een derde en een vierde kans. Dus daar zijn we heel erg ons beleid op gaan inzetten. En dat heeft heel erg ons bestaansrecht gegeven. Omdat ja, we zijn ook gedupeerden gaan helpen bijvoorbeeld. Maar het feit dat wij de uitval in de schuldenketen, die was 70%. Inmiddels zitten we op 30%. Dat zit hierin, in persoonlijke aandacht. Een van onze succesfactoren is dat mijn medewerkers via WhatsApp bereikbaar zijn. Ja. Dat is echt niet zo. Dat is natuurlijk geen ingewikkeld iets om te verzinnen. Maar gewoon het feit dat op het moment dat je een enge brief krijgt of er staat iemand aan de deur, weet wie je kan bellen of even een foto van die brief kan sturen. Ja. Dat maakt al gigantisch verschil. Dus het is geen hele ingewikkelde wetenschap. Het is gewoon echt kijken hoe je ja, eigenlijk oordeelvrij naast iemand kan gaan zitten en kan kijken ja, hoe je verder kan komen. Maar ook regie kan houden bij zo'n Rotterdammer. Want wat heel veel mensen aangeven die in armoede of met schulden te maken hebben, is dat het allerergste van alles is nog regieverlies. Yeah. Dus niet eens zozeer dat je geen geld hebt, maar het feit dat je geen keuzes meer kan maken, omdat er geen geld is. En ik denk dat we in het verleden, zeker als overheid, heel erg in altijd hebben gedaan van, hè, wij nemen die keuzes van je over, wij bepalen wat goed voor jou is, en dat is gewoon heel ineffectief. Want dat is het laatste waar mensen behoefte aan hebben. Dat is namelijk het enige stukje wat ze nog wel hebben, is die eigen regie. En daar dus echt een wezenlijk anders, bijna mensbeeld en dienstverleningsconcept op ontwikkelen, dat heeft heel erg het verschil gemaakt. En daardoor, 1,5 jaar later, ja, is dat bestaansrecht, daar wordt niet meer over, weet je, daar wordt niet meer aan getornd. We zijn er en we groeien alleen maar. En daar hoef ik niet eens moeite voor te doen. Dus ja, dat is geweldig. Ja.
Echt, jullie streven echt naar die nabijheid en de laagdrempeligheid ook. Dus eigenlijk is dat ook een soort gelijkwaardigheid die je introduceert, waar dat misschien niet zo vanzelfsprekend is.
Ja, klopt. Ja. Ja.
Mooi. En wat is het effect van jullie nieuwe aanpak? Wat gebeurt er nu mee?
Nou ja, wat je dus ziet is dat het is dus deels zien we dat we gewoon meer Rotterdammers bereiken. En als we ze bereiken, dat we ze beter vasthouden. Maar wat we ook echt wezenlijk anders doen is dat ja, je kan gewoon in deze tijd niet meer achter je loketje gaan wachten. Want ze komen wel, want het gebeurt gewoon echt niet. Het wantrouwen is gigantisch groot. Nou ja, door allerlei situaties, hè, toeslagenaffaire, maar ook door corona aanpakken enzovoort. Dus daar moet je echt iets op verzinnen. En wij werken heel erg samen met de stad. Dus wel met meer dan 200 samenwerkingspartners. Wij noemen dat geleend vertrouwen. Dus we werken op basis van geleend vertrouwen. Dus we gaan naar plekken waar vertrouwen wel is. Bijvoorbeeld een werkgever of een school. Maar het kan ook een buurthuis zijn. Of de voedselbank waar mensen zich wel veilig voelen. Ja. En daar gaan wij naartoe. En proberen we in te haken op die vertrouwensband die er is. Zodat die werkgever bijvoorbeeld zegt, die bedrijfsmaatschappelijk werker, he, ik wil je echt graag helpen, maar ik kan dat niet. Maar ik ken iemand van de gemeente, die kan je echt vertrouwen. Dat is echt een goed iemand, die haal ik erbij. En dan op die manier kan je wel, dan begin je gewoon niet meer 10-0 achterstand. Dus ja, dat maar heeft echt heel veel verschil gemaakt. Het feit dat we het echt samen doen met de stad en ons echt hebben gerealiseerd. Ja, wij kunnen niet als een soort monopolie achter een loketje gaan zitten. Want dan gaan we niemand kunnen helpen.
Ja, mooi. En wat voor reacties krijg je van, want ja, sommige mensen weten misschien het verschil ook niet, hè, hoe het eerst was en nu, maar
In het begin, toen we net begonnen, moesten we echt ja, bijna een beetje leuren, hè, om dan maar die samenwerking op gang te krijgen. Want die partijen zeggen terecht, hè, in de stad van ja, het zal wel, ik moet al met wel zijn en ik moet al met die en ik moet al met dit en ik heb dit een opdrachtje op dat gekregen. Dus dat was in het begin echt niet makkelijk. Maar ja, je ziet nu dat het ETF, dat is dan de trajectbegeleiders zitten daarin, expertise team financiën, is echt een begrip geworden in Rotterdam. En nu staan ze echt in de rij. Dus nu moeten we echt gewoon temporiseren, omdat we niet alleen maar partijen kunnen aanhaken. En ja, dat is gewoon heel tof. Dus daar is gewoon echt een kanteling. En dat is echt ja, gewoon mond tot mond. Dus het feit dat ze het één keer hebben gedaan en dat is goed gegaan. En dat iemand anders zegt, joh, maar heb je dit al gedaan bij de gemeente? Want ja, dat is wel echt anders. Dat heeft echt het verschil gemaakt. Dus gewoon echt maar laten zien dat je het echt anders doet. Dat is het enige wat werkt. Want die woorden waar we in het begin mee kwamen, terecht ook hoor. Daar haalden ze allemaal de schouders bij op. En dachten ze, ja, het zal wel.
Ja, het zoveelste initiatief.
Ja. Ja. Maar het echt waarmaken, dat maakt gewoon dat we nu helemaal geen moeite meer hoeven doen, maar dat ze zich vanzelf aandienen. Ja.
Ja. En wat geeft je nou het meeste voldoening als je hier zo op terugkijkt?
Nou, dat bestaansrecht er gewoon is. Hè? Dus dat je niet meer bezig hoeft te zijn met, kunnen we over 2 jaar er nog wel zijn? Hè? Die meerjarige financiering hebben we geregeld. Ik kon vaste contracten gaan aanbieden aan mijn medewerkers. Ja, dat geeft me gewoon het meeste voldoening. Dus het feit dat je die mensen die echt helemaal in alles uitstralen dat dit de boodschap is die ze willen brengen. Dit is het werk wat ze willen doen. Zij doorleven dat elke dag in die spreekkamer. En het feit dat je die dan gewoon dat vaste contract kan aanbieden en dat je gewoon dat bestendigde hebt. Ja, dat vind ik het meest toffe. Yeah. Want ja, het zijn heel veel jonge mensen ook. We hebben ja, bijvoorbeeld het werven. Hè, dat is voor heel veel, nou ja, ook een gemeentelijke organisatie, ongelooflijk ingewikkeld. Hè? Vacatures, ja, het zal wel. Yeah. Maar wij mochten recent 20 FTE werven. En dan krijgen we gewoon meer dan 100 brieven.
Oh, wauw.
Ja,
dus het is ook bekend. Wat,
ja, het is gewoon echt intern en extern weten ze gewoon. Ja, daar blijkbaar willen ze daar werken. Nou, dat is, daar krijg ik ontzettend voldoening uit. Vooral ook omdat wij hebben heel bewust zeg maar een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, voor gekozen om de werkervaringseisen los te laten. Ja, dat betekent dat je toen natuurlijk best wel veel jonge mensen ook kreeg, maar die konden gelijk mee in dat gedachtegoed, daar stonden ze achter.
Yeah.
En die weet, dat is hun identiteit en dat is gewoon super tof. Dat je daar ja, zo op door kan gaan, maar ook dat dat dus nou ja, beklijft en dat ze gewoon tegen anderen zeggen, oh joh, we hebben vacatures, kom je ook bij ons werken?
Yeah.
Dat is gewoon echt heel tof. Ja.
Wat mooi. En is dat loslaten van die werkervaringseis, dat past ook heel erg bij jou. Ja, overtuigingen volgens mij van hoe je in het leven staat of niet. Is dat ook iets wat uit jouw koker komt?
Ja, ja. Weet je, uiteindelijk dacht ik, ja, wat want dan vroegen we bijvoorbeeld, geloof 3 tot 5 jaar relevante werkervaring. En dan dacht ik, ja, maar wij willen het allemaal anders doen. Wat voegt dat dan toe dat ze bij een organisatie hebben gewerkt op een manier die niet de onze is?
Yeah.
En we hadden een aantal projecten met hogescholen waarbij ze ook best wel veel stagiaires gewoon gelijk door konden stromen. Daar waren we super tevreden over.
Yeah.
Dus het was ook geen moeilijke keuze.
Nee.
Maar op een gegeven moment gewoon gezegd, ja, het is gewoon eigenlijk niet meer relevant. En nu zien we zelfs dat we hadden altijd een hbo-eis. Dat zelfs die zijn we ook een beetje aan het loslaten. Omdat we zien dat ervaringsdeskundigheid vaak zwaarder weegt.
Ja. Ja.
Dus ook daarin hebben we nu alweer andere keuzes gemaakt. Dat we ook mensen hebben aangenomen die dan een mbo-diploma hebben. Maar die zelf bijvoorbeeld in armoede zijn opgegroeid. Of een schuldentraject doorlopen hebben.
Ja.
En vanuit die, dat ze dat zelf hebben doorleefd. Kunnen ze zoveel beter contact maken met die Rotterdammer. Dat ook dan zo'n hbo-diploma, dat is dan ook niet meer zo relevant.
Nee. Het is wel mooi om te horen dat je bepaalde dingen dus gewoon ter discussie stelt. Dus, vraag ze eens even, goh, wat is nou belangrijk om in je achterhoofd te houden? Hè? Wat maakte dit nou succesvol? Volgens mij is dat voor een groot deel ook gewoon lef om te zeggen, we gaan het gewoon anders doen. Maar kun je nog andere dingen noemen?
Ja, ik denk echt niet denken dat je het zelf weet. Dat is voor ons als gemeente denk ik nogal de neiging om heel erg maar te navelstaren, noemen we dat dan. Maar gewoon echt in gesprek te zijn met de stad, op alle niveaus, de opiniestukken te lezen, de ervaringsdeskundigen uit te horen. Ja, dat heeft voor mij wel echt het verschil gemaakt in, nou ja, door te zorgen dat je echt niet moet denken dat je vanuit dat loket of vanuit je ivoren toren kan verzinnen hoe je die mensen dan wel bereikt.
Yeah.
Dus dat is wel echt wel een van de succesfactoren, denk ik. Die maakt ook dat je echt verbinding kan maken.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Gezegd. En je hebt al wel gezegd waar het jou om te doen is, hè? Maar hoe zit dat voor jou in het team? Hebben jullie een soort van één overkoepelende visie waar iedereen op aangaat, of is dat heel verschillend?
Over het algemeen denk ik wel dat, omdat we natuurlijk zo'n jonge afdeling zijn, dat trekt natuurlijk ook wel een bepaald type manager aan, hè? Dus die zijn ook wel gewoon heel gelukkig dat ze lekker kunnen bouwen en pionieren. En daar heb ik ook echt wel bewust aandacht aan besteed in de werving, dat ik zei, als je in een gespreid bedje wil komen, dat is er gewoon niet. Bedrijfsvoering moet nog op orde. Ja, we hebben nog honderden dingen waar we aan willen werken. Maar waarom we het doen, dat staat vast. Weet je, daar twijfelt niemand aan. Dus dat trekt natuurlijk ook gewoon de mensen aan die daar goed op gaan. En ik heb echt wel in mijn MT gekeken naar, nou, dat is ook niet zo moeilijk, maar toch ook wel een aantal die ouder zijn dan ik. Weet je. Dus heel diverse achtergronden vind ik ook heel belangrijk. Dat je ook wel een soort weerspiegeling van Rotterdam en de samenleving probeert te zijn. En dat is ook niet altijd makkelijk, maar het helpt wel enorm. Dus ik ben daar ook wel echt bewust mee bezig. Ik heb ook iemand die dan veel meer in de bedrijfsvoeringskant die daar helemaal op aangaat. Dat zit bij mij echt heel weinig in mijn profiel. Ik vind dat al heel snel dat ik denk, het zal wel, weet je wel.
Ja.
Dus nou, ook daarin weet je gewoon dat je dan moet zorgen dat je gewoon aangevuld wordt vanuit je team. En dat gaat heel goed, ja.
Ja. Misschien is dit een overbodige vraag, want je hebt er al wel wat over verteld. Maar als we het wat generieker maken, dus waar zou een leider van de toekomst, die dus echt even buiten de gebaande paden gaat, wat moet hij voor vaardigheden hebben? Of wat voor mindset of overtuiging? Wat denk jij dat het meeste helpt?
Ja, want ik echt denk dat het meeste helpt is, als ik dan kijk naar de mensen die voor mij mijn voorbeelden zijn, dat zijn echt de leiders die een open houding hebben. Dus die altijd willen blijven leren, maar ook reflecteren op wat ze zelf doen. En dan vervolgens ook durven te zeggen, ik weet het niet. Of ja, ik moet het eens uit. Ik ga het eens op onderzoek uit. Ik wil met die in gesprek. Dus eigenlijk altijd openstaan voor nieuwe beelden. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
Ja, dat is echt dat onderzoekende.
Ja.
Ja.
Ja. niet denken dat je het zelf wel weet, omdat je misschien 20 jaar ervaring hebt. Maar ja, de maatschappij verandert en de stad verandert in zo'n hoog tempo. Als je dat denkt, dan loop je altijd achter de feiten aan.
Ja, precies. Ja. Ja, mooi. Ik kan me dat allemaal voorstellen, helemaal gezien het voorbeeld wat je hebt geschetst. Zijn er ook momenten die je liever uit de weg was gegaan?
Ja, toen ik net deze afdeling startte, toen kwam ik in een bestaand MT. Hè, dus de teammanagers die zaten daar al even. En ja, dat is niet makkelijk geweest. Er is echt wel een tijd van conflicten geweest. Medewerkers die klachten hebben gehad van onveiligheid. Dus ja, ik was koud een paar maanden afdelingshoofd. En toen heb ik echt al moeilijke gesprekken met die teammanager moeten voeren. En te zorgen dat ze niet meer... Nou, inmiddels heb ik heel mijn MT vernieuwd.
Ja. Yeah.
Ja, dat was niet tof. Dat was niet leuk. En je wil ook niet gelijk als een soort van... Oh, er komt een nieuwe afdelingshoofd en die gaat gelijk iedereen weg. Maar ja, het matchte gewoon niet. En ik denk dat het nu achteraf gezien... is dat helemaal goed geweest hoe dat gegaan is. Maar het was heel zwaar. Het was ook zeker niet, het is gewoon, zeker niet leuk. Nee.
Nee. Dan worden je waarden ook meteen op de proef gesteld.
Enorm, ja. Ja.
Wat heeft het je gekost?
Het heeft mij, ja, ik was net beginnend, dus het heeft mij heel erg aan twijfelen gebracht van, kan ik dit wel? Ben ik wel zwaar genoeg? Ben ik niet te jong? Nou, allemaal dat soort gesprekken, hè, daar zat ik heel erg mee. Ik heb me ook heel eenzaam gevoeld, omdat ik kwam ook in de MT terecht met allemaal afdelingshoofden met 30 ervaring. Die zaten gewoon allemaal op een eigen stukje en die deden dat al heel lang heel goed en... Ja, dus ook daar kon ik weinig aansluiting voelen. Dus dat was in dat opzicht heel zwaar. Aan de andere kant, als ik nu terugdenk, heb ik daardoor wel heel bewust die samenstelling van mijn MT kon keuzes in maken. En heb ik echt wel kunnen zorgen dat wat er nu zit, dat dat een hecht team is. Maar ook echt heel gelijkwaardig denkend. De gemeente is heel snel heel hiërarchisch. Ik heb daar zelf dan dus heel veel last van. Dus dan ga ik heel snel denken van ja... Pas ik hier dan wel? Of wat doe ik hier eigenlijk tussen? Waar ik mijn afdeling juist heel plat probeer te organiseren. Dus dat er, ja, ik vind het helemaal niet erg als medewerkers mij benaderen met een bepaalde vraag. En ik wil ook dat mijn teammanagers gewoon weten, die worden daar niet door bedreigd of zo. Door het feit dat ze een stapje overslaan of dat soort dingen. En ja, dat heb ik echt nu neer kunnen zetten. En daardoor voel ik mezelf heel veilig, maar dus de medewerkers en de teammanagers ook. Maar die eerste fase was dat gewoon niet zo. Want dat moet je dan natuurlijk zelf creëren. En toen heb ik me echt heel eenzaam daarin gevoeld. En dat was niet leuk, maar het heeft me wel... Ja, het heeft me heel veel gebracht. Ja.
Ja. En het is een thema wat we vaker horen. Want het vergt natuurlijk soms een stap voor zijn. Nou, dit is net iets ander voorbeeld. Maar dat die eenzaamheid vaak terugkomt. Als je daarover nadenkt, wat jij zegt eigenlijk... Ik heb gewoon gezorgd dat ik mensen om me heen heb georganiseerd... Waar ik echt een gevoel van heb van nou, hier kunnen we samen iets bouwen.
Ja,
en als je niet de functie van een afdelingshoofd of iets dergelijks hebt, hoe zou je het dan hebben aangepakt? Of wat denk je dat dan zou helpen hierin?
Wat moeilijk is dat hè, wij zijn dan een eerste afdeling die nou ja, daar denk ik wat anders naar kijkt. Hè? En ieder heeft zijn eigen ontwikkelingsfase daarin. Als je daar deel uit maakt, kan dat natuurlijk ook ingewikkeld. Want je komt op best wel wat vlakken natuurlijk anderen tegen. Dan wringt dat soms natuurlijk enorm. Ja, wat mij altijd gewoon heel erg helpt. En wat ik echt probeer in alle gesprekken. Is de why, hè, zoals je dat dan noemt. Dus waarom doen we dit nou? Elke keer weer naar voren te brengen. Dus ook als ik een heel strategisch overleg. Probeer ik altijd toch weer het perspectief van die Rotterdammer even voor ogen te houden. Maar ook het perspectief van die uitvoerend medewerker. Want oké, we verzinnen dit nu allemaal wel. Maar wat betekent het voor hen? Weet je, want daar uiteindelijk zit ik altijd. Ik sta ten dienste van hen. Ja. Dat is echt een andere houding dan dat op sommige andere. Hè, waar juist iedereen staat bij wijze van spreken ten dienste van het bestuur. Is ook zo. Ja. Maar ik vind echt dat je op manager daar anders naar moet kijken. En dat heb ik ook toen ik nog adviseur was. Was dat altijd wel mijn motto. Er komt een kind binnen.
Ja.
Schat, het kan even nu niet. Ik ben bijna klaar, ja? Nu kom ik naar beneden. Een tijdje. Niet lang meer.
Nee. Ongeveer.
Nou. Niet lang, zei ik al.
Hoe lang?
Hier. Ja, maar wel even, ga maar even ergens
anders. Wat kan niet?
Omdat
ik op je telefoon, ik moest iets doen van papa.
Wat moet je dan doen?
tafel voor maken.
Nou, ga dat dan doen. Dan moet je niet bij mij komen klagen. Nee, ik kom straks helpen, ik beloof het.
Nu is wel ook niet meer dat Luc het er ook heeft meegespeeld.
Ja, dat is dan niet aardig. Maar dat is zijn eigen schuld dan, hè? Hij heeft de consequentie dan, ja?
Ja.
Oké.
Okay. Ik heb er ook even op 5, dus met deze is 7 of niet? Of is deze 5?
Nee, deze is 5,
ja. Ja. Ik herken wat gedrag.
Ja, precies. Nee, maar dus ook als adviseur is altijd geprobeerd, probeer nou dat perspectief van de mensen die daar niet aan tafel zitten, toch weer in te brengen in elk gesprek. Dat is datgene wat ik mensen als tip zou geven.
Ja, dus altijd in je achterhoofd houden voor wie het uiteindelijk doet. Dat motiveert dan om verder te gaan of scherp te blijven ook.
Ja, wat je heel snel merkt is zeker op armoede en schulden, maar dat heb je op veel andere, dat heb je met duurzaamheid ook. Als je het maar hoog genoeg overdoet, dan vindt niemand gaat zeggen, we moeten minder kinderen, als ik zeg, er moet minder kinderarmoede zijn in Rotterdam, gaat niemand zeggen, nee, vind ik een slecht idee. Dus als je op zo'n niveau blijft praten, hè, van we moeten allemaal verduurzamen, dan zegt iedereen, ja, goed idee. Maar dan kom je nergens. Nee. En daar probeer ik wel echt de echte concreetheid in te brengen, want anders blijf je met elkaar wel allemaal dat soort goede gesprekken voelen en de intenties en iedereen is het dan eens.
Yeah.
Maar het gaat pas wringen op het moment dat je natuurlijk echt gaat zeggen, maar dat betekent voor jou dat, dat weet ik dan niet. Of ik dat dan, oké, maar dan kan je het ergens over hebben. En dat is wel wat ik altijd probeer.
Ja. Dus je maakt het concreet en dicht bij de waar het uiteindelijk over moet gaan. Mooi.
Ja, precies.
En heb je dingen waarvan je denkt van, goh, als ik daar zelf nog eens zou ontwikkelen, kan ik nog meer voor elkaar krijgen?
Ja, zeker. Mijn neiging is heel erg om vanuit die passie die ik dan heb heel erg te gaan overtuigen. Dat is gewoon niet altijd het meest effectieve. Als je, zeker niet bij verandering, moet je natuurlijk ook proberen dat die verandering intrinsiek bij die ander komt. Dus dat is altijd mijn les. Soms wat meer achteroverleunen, soms even wat meer ademhalen. Niet iedereen heeft hetzelfde tempo als ik. Dus daar heb ik echt wel veel in geleerd. Dat is ook niet altijd leuk, maar dat blijft echt wel de les. Dat soms gewoon nodig is.
Ja, wat zou je dat opleveren? Heb je daar nu een concreet idee bij?
Nou, ik hoop wat het op zou leveren, wat het oplevert, hè, wat ik zie gebeuren, is dat ik dan gewoon toch nog meer resultaten kan halen. Dus op het moment dat als je er altijd maar hard in gaat, dan gaan mensen toch eerst in de weerstand. Dan moet je eerst die weerstand weer overbruggen voordat je samen iets kan bereiken. Terwijl als je daar natuurlijk gewoon veel rustiger in gaat en mensen even hun eigen proces laat zijn, dan ga je waarschijnlijk veel sneller samen tot dat doel komen.
Ja.
Dat mensen niet in een tegenstelling terechtkomen die er ook vaak helemaal niet is. Maar dat is toch wat eerst dat bij mensen oproept. Als iemand zo bijna duwend
is. Dat is wel lastig hoor. Want je zit ook op deze plek omdat je een bepaalde drive hebt.
Zeker.
En omdat je dingen voor elkaar wil krijgen. En daar een ambitie en een visie bij hebt. En dan word je tegelijkertijd gevraagd om effectief te zijn. Om die af en toe even in te slikken. Of op een heel gedoseerde manier in ieder geval te brengen.
Dat is ook niet makkelijk. Het is ook echt niet altijd leuk. Maar dat is ook wel. Ja, je kiest er ook voor om bij een gemeente te werken. Ik zelf denk altijd, maar dat weet ik niet, want ik ben al heel lang ambtenaar. Dat misschien bij andere organisaties of zo anders zou zijn. Maar ik voel me hier ook wel gewoon op mijn plek. Dus daar hoort het ook wel gewoon bij. Maar af en toe is het ook wel gewoon een beetje schop hoor. Ik weet dat vorig jaar heb ik met het suikerfeest, zoals we ook altijd met kerst en zo wat sturen, hebben we met het suikerfeest naar de collega's die meededen een chocoladekaartje gestuurd. Nou, dat leverde toch een hoop gedoe op in de afdelingen om ons heen. Omdat ik uitvoerend medewerkers vonden dat allemaal helemaal geweldig. Werd gedeeld op LinkedIn enzovoort. En die leidinggevende, die hadden zoiets van, ja, maar waarom heb je dat dan niet met ons gedeeld dat je dat ging doen? En ik dacht van, weet ik veel. Gewoon, dit is een beetje wat we altijd doen.
Ja.
Dus soms denk ik ook wel, als ik op jullie had moeten wachten, dan hadden we dat momentum niet meer gehad, was het weg geweest. Want dan eerst zo'n besluitvorming er soms door is. Dus dat is een klein voorbeeldje dat ik soms ook wel gewoon dingen doe. Dat ik denk, ik ga niet op iedereen zitten wachten, want dan is het moment ook voorbij. En dat zet anderen dan ook wel weer op scherp. En andere momenten denk ik, ik kan dit echt niet zonder iemand doen. En dan moet je gewoon wel,
Precies.
Dus dat is een beetje kiezen. Ja. Doseren. Ja.
Zijn er algemene tips die je aan mensen die echt, want we spreken best veel mensen binnen organisaties die echt best wel een drive en ambitie hebben om iets te veranderen op duurzaamheidsvlak of überhaupt om echt veranderingen die maatschappelijk relevant zijn in ieder geval aan te vechten of daarvoor te gaan staan. Maar dat is best wel moeilijk of spannend. Of wat zou jij ze aanraden om toch in beweging te komen?
Ja, wat ik probeer, en dat ja, klinkt heel opportunistisch, maar ik probeer altijd een soort van tevoren al argumenten te bedenken van what's in it for them. Dus op het moment, als bijvoorbeeld die werkgeversaanpak van ons is heel succesvol, dat komt omdat wij heel erg erin gaan met het gesprek van financiële problemen die zorgen voor een hoger ziekteverzuim. Dat heeft effect op je administratie, dat kost extra handelingen, nou ja, allemaal dat soort argumenten.
Ja.
Omdat als ik tegen ze ga zeggen, ja, vind je het ook zo erg dat je medewerkers schulden hebben, dan zeggen ze ook allemaal ja.
Ja.
Maar vervolgens als ik dan zeg, gaan we er wat aan doen? Ja, weet niet. Terwijl als je dus met dit soort argumenten ook even verzint van ja, wat levert het je ook op? En dan, ja, dan ben je eigenlijk al een heel end. Ik vind dat zelf heel moeilijk, omdat ik dus wel heel erg van mezelf die drive heb. Dat ik vind dan, ook al zit er niks voor je in, moet je gewoon mensen helpen. Ja. Maar ja, dus logisch, zo werkt het ook niet. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er ook gewoon mensen die moeten ook gewoon geld verdienen. Bedrijven moeten ook dat geld verdienen om die medewerkers te kunnen blijven betalen enzovoort. Ja. Dus dat probeer ik bij heel veel processen wel gewoon echt even te bedenken van, hey, maar wat kan het ze ook opleveren naast met maatschappelijke doelen die je ook wil behalen. Want ik zal echt niet zeggen dat niemand dat wil doen. Dat is zeker voor heel veel ook een argument. Maar het helpt gewoon enorm als je er ook nog wat anders tegenover kan zetten.
Ja, duidelijk. Mooi. En misschien een beetje gekke vraag, maar ik ga binnenkort starten een programma bij de gemeente Rotterdam. Het heet Wijk aan Zet. Misschien ken je dat.
Zeker.
Er is een talentprogramma die start over een paar weken. En wij zoeken eigenlijk sprekers die iets kunnen vertellen over van, goh, hoe maak ik ook gebruik van, hoe ga je om met wijkparticipatie? Maar hoe doen jullie dat? Gewoon om even een beeld te krijgen.
Ja, het is, deels zit dat dus op dat verhaal van dat geleend vertrouwen. Hè? Dus dat we proberen bij organisaties die nou ja, actief zijn en die dat vertrouwen hebben, dat die gewoon kunnen toeleiden naar ons, zoals dat dan heet. Dus dat zij dat we zorgen dat wij bekendheid hebben, dat zij weten waar ze met die Rotterdammers naar toe kunnen.
En maken jullie dan ook gebruik van de wijkregisseurs of de wijkbeheerders of zo? Die rollen deels, die al in die wijken actief zijn?
Ja, deels. Maar vaak is dat niet meer nodig hoor, omdat we dat op een andere manier doen. Maar dat maakt ook de schaalgrootte maakt het gewoon heel ingewikkeld. Dus wat wij wel doen is zorgen dat onze medewerkers altijd gebiedsgericht werken. Dus dat ze echt verbonden zijn aan een bepaald gebied. En niet nou ja, de ene keer daar en de andere keer daar. Want dan bouw je dat netwerk gewoon natuurlijk niet op. Ja. Maar de schaalgrootte is gewoon ingewikkeld. Want ja, we hebben nog veel meer wijken dan gebieden. En de ene keer komt iemand uit die wijk en de andere keer uit die wijk. Dus ja, we proberen wel ook een soort, we hebben dan een soort overzicht waarin dan ook wel staat, joh, in die wijk heb je de schuldhulpmaatjes of in die wijk heb je dit, heb je dat. Maar het is wel echt, het is gewoon wel heel complex. En dat heeft vooral mee te maken dat je zeg maar als formele organisatie dat moeilijk is om het tempo van de informele organisatie bij te benen. Dus dan komt er daar weer wat bij, dan verandert dat weer, dan is daar weer een initiatief. Nou ja, dus daar moeten wij beter op inprikken. Ja.
Precies, dat is gewoon meer dat die kaart er is van wat er allemaal aan initiatief al is. En dat je daarop in kan
tappen. Ja, maar ook zo'n kaart die is al heel snel verouderd. Dus we moeten ook, dat is ook een soort van heel klassiek beeld. Ja, dan moet je de sociale kaart op orde brengen. Nee, eigenlijk moet je gewoon zorgen dat een paar van die cruciale personen in zo'n wijk jou kennen. En die kunnen dan wel weer die verbinding zijn. Maar dat, ja, wij noemen dat geloof ik zelf nou ja, de grensofficieren. Of nou ja, die eigenlijk beide werelden goed kunnen functioneren. Die moet gewoon zorgen dat je weet dat zij je altijd kunnen vinden. En dat ja, ik denk niet dat we als gemeente de illusie moeten hebben dat wij dat hele informele circuit, zeg maar, dat we dat gaan leren kennen. Dat gaat gewoon niet lukken. En ja, je mag gewoon proberen dat je in ieder geval, dat zij jou weten te vinden, dat is wel heel wat. En dat je dan dus ook, dat vind ik heel belangrijk, dan niet gaat vertellen wat zij moeten doen. Want daar hebben we ook als gemeente nogal de neiging toe. Hè? Dan heb je een subsidie en moet je aan deze eisen voldoen. Maar ze weten zelf donders goed waar het gat zit en wat ze willen doen en wat ze belangrijk vinden. Ja. Dus wij moeten daarop aanhaken en zij niet op ons.
Nee. Oh, helder. Mooi, dankjewel.
Kessels en Smith Broadcasting. Every story needs a cast.